Goedenavond, gemeente, broeders en zusters. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten in ons midden hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Hoornaar uit Ermelo zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen Psalm 84, vers 1. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heer der legerschare God, zijn mij uw huis en tempel zangen. En ook vers 2, zelfs vindt de mus een huis, o Heer. Het eerste en tweede vers van Psalm 84. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Ook deze avond belijden we dat onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die van generatie op generatie zijn trouw bewaart en nooit zal loslaten het werk waar zijn hand eenmaal aan begonnen is. Genade voor u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heiland en van de Heilige Geest. Amen. Er werd gezegd in de kerkeraadsbank, ze kruipen vanavond ook allemaal weer naar achter. Ik zou bijna willen vragen, kom alsjeblieft naar voren. Maar ja, ik zal het maar laten om dat te vragen, want dan zult u dat waarschijnlijk toch niet doen. Al is dat misschien weer mijn ongeloof, maar het is voor ons alle prettiger. Kijk, als er één schaap over de dam is, dan komen er meer. Ja, fijn. Ik heb het ooit eens meegemaakt, toen heb ik dat ook gevraagd. Want ik zei, je zit wat dichter bij elkaar, je hebt wat meer gemeenschap met elkaar. Het zingt ook makkelijker. Dus, zijn dit nou alleen maar twee broeders die hier het voorbeeld geven? Nou ja. Ik had me voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd, zegt Paulus. Wij willen samen gaan zingen en dat doen we uit Psalm 145, het eerste en het tweede vers. bidden wij samen om de verlichting met de Heilige Geest en de opening van de schrift. Heere onze God, dank u wel voor de rust van deze dag. Deze zondag. Deze opstandingsdag van uw Zoon Jezus Christus uit de dood. En dank u wel dat u ons elke eerste dag van de nieuwe week samenroept en samenbrengt als uw gemeente. Dat hebt u vanmorgen gedaan en dat doet u ook op deze avond. En u doet dat niet zomaar, maar u doet dat omdat u ons elke keer wat te zeggen hebt en toe wilt rusten voor de praktijk van het dagelijks leven. U bent geen stomme God die er het zwijgen toe doet, die ons maar wat aan laat tobben, maar u bent de levende die doorgaat met spreken. En die doorgaat met ons te bouwen in geloof, hoop en liefde. En daarom zoeken wij hier ook vanavond uw aangezicht. En daarom bidden wij u, God, houd uw oog op ons gericht. Want gij, grote en eeuwige God, gij hebt het zwijgen met uw eigen, met uw lieve stem verstoord. Maak dan ook in dit uur de weg tot u begaanbaar. Wees verstaanbaar. Spreek, Heer, uw gemeente hoort. Heer, uw boodschap staat geschreven ons ten leven. Maak uw schrift het levend woord. Zie het boek van uw behagen opgeslagen. Spreek, Heer, uw gemeente hoort. Roep ons uit de doodste dalen waar wij dwalen, door een vreemde stem bekoord. Breng ons naar de heilige steden van uw vrede. Spreek, Heere, uw gemeente hoort. Amen. Heere Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen. Wij zingen uit Op toonhoogte lied 171 vers 1. Wij lezen vanavond uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente in Filippi, het eerste hoofdstuk, de eerste 18 versen. Het zal vanavond gaan over wat is diepgang. Wat is diepgang? En wij lezen Filippenzen 1, 1 tot en met 18. Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus aan al de heiligen in Christus Jezus, die in Filippi zijn met de opzienders en diakenen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God, telkens wanneer ik aan u denk. In elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap. Vanwege uw gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. Ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Het is immers voor mij terecht dat ik dit van u allen denk, omdat ik u allen in mijn hart heb als deelgenoten van mijn genade. Zowel in mijn gevangenschap als in de verdediging en bevestiging van het evangelie. Want God is mijn getuige hoe vurig ik naar u allen verlang met de innige gevoelens van Jezus Christus. En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid. Opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, vervuld met vruchten van gerechtigheid die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en lof van God. En ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij is gebeurd veeleer tot bevordering van het evangelie heeft gediend, zodat in het hele gerechtsgebouw en aan alle overigen bekend is geworden dat ik een gevangene ben om Christus wil. En dat het merendeel van de broeders in de Heere door mijn gevangenschap vertrouwen heeft gekregen om het woord nog overvloediger, onbevreesd te durven spreken. Sommigen prediken weliswaar Christus uit afgunst en ruzie, maar anderen ook uit welwillendheid. De eerste verkondigen Christus wel uit eigen belang, niet zuiver, met de bedoeling aan mijn gevangenschap verdrukking toe te brengen, maar de laatste uit liefde, omdat ze weten dat ik tot verdediging van het evangelie ben aangesteld. Maar wat dan nog? Toch wordt Christus op allerlei wijze verkondigd. Of het nu als een voorwendsel is of in waarheid. En daarover verblijd ik mij. Ja, ik zal mij ook verblijden. Hier eindigt de lezing uit de schrift. Wij zijn gelukkige mensen dit woord van God te hebben ontvangen. Maar we zijn nog gelukkiger wanneer we er in geloof ook uit leven mogen. In de verkondiging zou ik vanavond een streep willen zetten onder wat we lezen in vers 18. Deze woorden, toch wordt Christus op allerlei wijze verkondigd. Toch wordt Christus op allerlei wijze verkondigd. Thema is dus, wat is diepgang? Wij zingen ter inleiding op de verkondiging uit Psalm 119, de versen 64, 65 en 67. Direct in aansluiting op de verkondiging zingen we uit op toonhoogte 154. Ik heb de vaste grond gevonden waarin mijn anker eeuwig hecht. De dood van Christus voor de zonde. Wat is diepgang? Gemeente van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Het was een vraag die zomaar uit het niets werd gesteld. We zaten met kennissen aan tafel, we zouden met ze gaan eten. Maar voor het eten op tafel stond, werden we van het ene op het andere moment met de vraag bestookt. Wat is nou diepgang? Heb jij daar wel eens van gehoord en wat betekent dat dan? Zelf hadden ze er nooit van gehoord en ze wisten ook absoluut niet wat daarmee bedoeld werd. Hoe ze er dan toe kwamen om die vraag te stellen, zult u zeggen. Nou, het zat zo, de vrouw in kwestie die ons met die vraag meer of meer overviel had, naar aanleiding van een preek die ze had gehoord en waardoor ze was aangesproken en geraakt, een gesprek gehad met iemand anders die haar mening totaal niet deelde. Integendeel, die had nogal afgegeven op die collega die haar wijkpredikant bleek te zijn. En ze had nogal bot, die is ook behoorlijk liefdeloos gereageerd door eruit te flappen. Nou, van mij mag je hem hebben. Hij heeft maar weinig diepgang. En zo kwam die vraag, wat is dat nou diepgang op ons bordje te liggen? En we raakten er die avond met elkaar over in gesprek. Alleen, u zult het waarschijnlijk wel begrijpen dat het lang nog zo eenvoudig niet is om daar juiste woorden aan te geven. Exact benoemen wat diepgang precies is, dat valt nog lang niet mee. Het bleek moeilijker dan gedacht om de diepgang zo onder woorden te brengen dat die ander meteen begreep wat ermee bedoeld werd. Wat is dat nou precies, diepgang? Op onze beurt stelden wij die vraag toen we met een paar van onze kinderen aan tafel zaten. En ook toen kwam er niet meteen een pasklare en een bevredigend antwoord uitrollen. Maar er was wel herkenning. Want op een kring waar een van de kinderen aan deelneemt, hadden een aantal andere deelnemers gezegd, wij willen eigenlijk wat meer diepgang. Nu kun je dat natuurlijk nonchalant wegwuiven en je kunt het afdoen met de opmerking, ja, er zijn mensen die altijd wat op en aan te merken hebben. En er zijn mensen voor wie het niet gauw genoeg goed genoeg is. Ze zijn ontzettend kritisch. Maar ja, door ze zo te benaderen en door ze als eerste klas critici te bestempelen, neem je ze natuurlijk niet voor de volle 100% serieus. Kijk, je kunt het nooit iedereen naar de zin maken. En wat de een diepgang zal noemen, dat zal door een ander bestempeld worden als ingewikkeld en moeilijk. En wat de een zal bestempelen als een goede preek, dat zal door de ander als nietszeggend en waardeloos worden aangeduid. Wat dat betreft, het is natuurlijk niet niks om Gods gemeente te mogen dienen met het woord. En de een vindt dat het eenvoudig en begrijpelijk moet zijn, afgestemd op de praktijk van elke dag. Maar de ander daarentegen hoort liever een degelijke uitleg zonder al te veel franje eromheen. De een is al tevreden als hij door een voorval uit het leven aangesproken en geraakt wordt. Maar een ander wil zelf geprikkeld worden. Door uitgesproken theses worden gestimuleerd om zelf tot bepaalde keuzes te komen. En de een houdt van een vlotte spreker die de zaken bij naam en toenaam wil noemen. Maar een ander zal dwars door die vlotte babbel heen prikken en luistert nauwgezet naar wat er precies gezegd wordt. Het gaat hem om de inhoud en niet om de vorm. Ooit zei iemand, je kunt als je het op een aansprekende manier weet te brengen, zelfs de grootste ketterijen verkondigen. En dat is niet iets van deze tijd alleen, dat is de eeuwen door al zo geweest. Maar in ieder geval geldt het ook nu. Al had die oude wijze ouderling het denk ik wel bij het rechte eind toen hij meer dan 40 jaar geleden al zei, er is vandaag de dag geen onderscheidingsvermogen meer. En soms heb ik de indruk, gemeente, dat het er in de loop der jaren bepaald niet beter op geworden is. Al moeten we er eerlijkheidshalve natuurlijk wel gelijk bij zeggen dat het verwachtingspatroon van ons hedendaagse mensen ongetwijfeld anders zal zijn dan vroeger. Het zou niet alleen interessant, maar ook heel ontdekkend zijn als je zou horen hoe er gereageerd wordt op de vraag, hoe vind je nou eigenlijk dat er gepreekt moet worden? Dan zullen de antwoorden beslist niet allemaal eensluidend zijn. Ze konden allemaal wel eens totaal verschillend luiden. Immers zoveel mensen, zoveel wensen. En de wensen en verlangens die we hebben blijken heel divers te zijn. Wat de een aanspreekt, nogmaals, dat wordt door de ander bestempeld als nietszeggend en weinig actueel. En waar de een door bemoedigd en getroost wordt, daarvan zegt de ander misschien, ach, het is allemaal wel een beetje erg soft, hè? En het klinkt mij een tikkeltje te vroom. In dat opzicht lopen juist ook in de kerk onder de leden van Christus gemeente de smaken behoorlijk uiteen. En ja, dan zeggen wij natuurlijk in ons gewone taalgebruik, over smaak valt niet te twisten. Alleen dat laatste doen we zeker waar het de verkondiging van het evangelie betreft, maar al te graag. Twisten over wat gezegd is of niet gezegd is. Discussiëren over wat er in de verkondiging gemist is, of over de eenzijdige benadering van een bepaald bijbelgedeelte. Er zijn en er worden in dat opzicht heel wat voorgangers na de dienst, of misschien al wel zelfs tijdens de dienst, gewoon afgemaakt. En wat uiteindelijk het ergste is, de boodschap van het evangelie wordt op die manier gewoon genegeerd. Als niet ter zake afgedaan. En je hoort mensen nog wel eens zeggen, als ik dat geweten had, nou dan had ik mijn schoenen daarvoor niet aangetrokken. Wat is dat eigenlijk? Diepgang. Als wij naar elkaars antwoorden proberen te luisteren, dan komen we tot de ontdekking dat we er allemaal weer anders tegenaan kijken. En dat onze verwachtingen ook lang niet altijd allemaal dezelfde zijn. Ze kunnen behoorlijk variëren. Zoals onze stemmingen en onze gevoelens sterk kunnen wisselen, zo kan dat ook het geval zijn met onze verwachtingen aangaande de verkondiging van het evangelie. Het maakt natuurlijk nogal wat uit of je vanavond blij en dankbaar in de kerk zit, of dat je gebukt onder en gedrukt door de zorgen van het leven alle moed bij elkaar geraapt hebt om vanavond toch naar de kerk te komen. Misschien was je wel het liefst thuis gebleven. Maar ja, je begrijpt, daar kom je ook geen stap verder mee. Nou, onder zulke omstandigheden zit je bepaald niet te wachten op een donderpreek of een dogmatische verhandeling. Dan heb je sterk de behoefte om bij de hand genomen te worden en om boven de sores van het leven te worden uitgetild. Je wil maar één ding, je wil nieuwe kracht ontvangen. Zo worden aangesproken, zo worden aangeraakt dat je bemoedigd en opgebeurd verder kunt. En soms kunnen je verwachtingen, als je naar de kerk komt, hoog gespannen zijn. Maar dan pakt het allemaal heel anders uit dan je had verwacht. Het sluit vanavond dan niet aan op jouw gevoelens. En je lijkt er in eerste instantie niks aan te hebben en niks mee te kunnen. Wat versta je in zulke omstandigheden nou onder diepgang? Alles kan zo verschrikkelijk gemakkelijk en goedkoop klinken. Ja, en laten we eerlijk zijn, zo klinkt ons ook die opmerking van Paulus vanavond als uiterst simpel in de oren. Het lijkt wel of hij zeggen wil, ach mensen, waar maak je eigenlijk druk over?
Toch wordt Christus op allerlei wijze verkondigd. In andere vertalingen wordt gezegd, in ieder geval wordt Christus verkondigd. Of wat telt, dat is alleen dat Christus verkondigd wordt. Doe niet zo moeilijk, zegt Paulus. Til er niet zo zwaar aan men. Hij lijkt ontzettend laconiek te zijn. En het is net of hij een zekere onverschilligheid aan de dag legt. Christus wordt op allerlei wijze verkondigd. Dat is het wat telt. Waarom wordt dat zo gezegd door Paulus? Want ja, wij kennen Paulus toch ook als een man die behoorlijk rechtlijnig kan zijn. En die op tal van plaatsen, om zo te zeggen, streng orthodox is. Paulus draait er ook niet omheen wat zijn uiteindelijke missie is. Ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd, schrijft hij aan de broeders en zusters in Korinthe. En daar zal hij beslist niet van afwijken. Al betekent dat niet dat hij met de botte bijl te werk gaat. Want Paulus was de Joden een Jood en de Grieken een Griek. Maar hier in zijn brief vanuit de gevangenis, geschreven aan de broeders en zusters in Filippi, doet hij net of alle discussies een beetje langs hem heen gaan. En of het hem niet te veel interesseert wat er allemaal gebeurt. Je zou bijna zeggen, hij heeft momenteel genoeg aan zichzelf, nu hij omwille van het evangelie gevangen zit. En ja, in een gevangeniscel heb je geen enkele behoefte aan om je druk te maken om allerlei bijzaken. En dat komt ons denk ik niet onbekend voor. Want als je bijvoorbeeld in een crisissituatie terechtkomt, dan maak je je ook niet langer druk over dingen waar je normaal gesproken verschrikkelijk over kunt opwinden. Moet je maar eens vragen aan iemand die geconfronteerd wordt met een ongeneeslijke ziekte. Of vraag het maar eens aan iemand die van de ene op de andere dag op straat is komen te staan of aan huis is gebonden. Alles waar je je eerst zo verschrikkelijk druk over kon maken, dat wordt ineens betrekkelijk. Je wordt met je neus op de werkelijkheid gedrukt. En het geredeneer en gediscussieer over van alles en nog wat is niet zo belangrijk meer. Niet de bijzaken, maar de hoofdzaak waar alles om draait, krijgt ineens veel meer aandacht. De fundamentele zaken van leven en dood, van God en eeuwigheid. Daar wordt over nagedacht en daar wordt over gesproken. Over diepgang gesproken. Ik herinner me dat een collega die als pastor werkzaam was in een verzorgingshuis en in een verpleeghuis, me jaren geleden op Flakkee vertelde hoe bij de ouder wordende broeders en zusters, die ook meer en meer afhankelijk waren van de verzorging, de onderlinge verschillen die er in het verleden altijd geweest waren en die tot felle twistgesprekken hadden geleid, ineens niet meer de boventoon voerden. En de verschillende kerkelijke afkomst en de verschillen op theologisch gebied waren niet weg, maar ze vormden ook niet langer een sta in de weg. In hun goede dagen zou het nooit gebeurd zijn dat ze naar elkaars kerk zouden gaan en dat ze werkelijk met elkaar in gesprek zouden gaan over het evangelie. Maar nu, op hun oude dag, nu zaten ze in het verzorgings- en verpleeghuis rond dezelfde tafel om samen de Bijbel te lezen en er samen met elkaar over in gesprek te gaan, om samen te bidden en samen te zingen. Allerlei menselijke bijzaken bleken ineens niet meer van doorslaggevende betekenis te zijn. De hoofdzaak waar uiteindelijk alles om draait, Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane, op hem was alles gericht. En de gesprekken spitsten zich toe op het leven uit hem en met hem. Een leven tot zijn eer, uitlopend op een leven in zijn heerlijkheid. Over diepgang gesproken. Zie je het al gebeuren? dat je echt met elkaar in gesprek gaat met de broeders en zusters van de gereformeerde gemeente in Nederland of de oud-gereformeerde gemeente. Of andere broeders en zusters uit Opheusden. Zie je het al gebeuren? We staan ons zo voor allemaal op de waarheid, hè? Maar we zijn niet bereid om samen te luisteren naar wat de schrift zegt. Diepgang. Een paar weken geleden maakte ik het zelf nog mee. Na afloop van een weeksluiting bij ons in een woonzorgcentrum. Nou ja, dat snapt u ook wel. Daar kom je vogels van diverse plumage tegen. Die allemaal hun eigen achtergrond en hun eigen bagage meebrengen. En een zuster die tot een gereformeerde gemeente behoort. En die ja, van de vrouw in het ambt natuurlijk helemaal niks moest hebben. Vertelde wel tot mijn verbazing en tot mijn verrassing. Dat een paar weken ervoor de weeksluiting was geleid door een vrouw. En weet u wat ze zei? Je kon goed naar de luisteren. Ze bracht een goede boodschap. En toen dacht ik bij mezelf, is dat niet de geest die grenzen doorbreekt die door ons mensen zijn gemaakt? Is dat niet de geest die ons zo elkaar bij alle verscheidenheid en verschil doet verstaan? We vonden elkaar aan de voet van het kruis van onze heiland. Dat zei ooit in mijn gymnasiumtijd mijn leraar Grieks en Latijn. Hij was toen nog gereformeerd. En hij was in gesprek geraakt met een broeder uit de christelijk gereformeerde kerk. Eenheid en verbondenheid rond en door Christus kruis. We vonden elkaar aan de voet van het kruis. Maar zo vertelde hij erbij, en ik ben het nooit vergeten, zodra we het over de kerk als instituut gingen hebben, toen zouden we binnen de kortste keren hooggaande ruzie hebben gekregen. Ja, wanneer je Christus uit het oog verliest, loopt het altijd mis. Als het gaat over diepgang, kun je nooit om Christus heen. Hij wordt op allerlei wijze verkondigd, zegt Paulus. Bedoelt hij daarmee dat het uiteindelijk niet belangrijk is hoe dat gebeurt? Kun je er om zo te zeggen alle kanten mee uit en kun je daar je eigen invulling aan geven? Nou, we moeten natuurlijk wel letten op het verband waarin Paulus deze uitspraak doet. Want hij mag dan zelf gebonden zijn, vastzitten. Het woord van God is niet gebonden. En zijn gevangenschap heeft ertoe geleid dat nu hij op non-actief gezet is en nu hem op alle mogelijke manieren geprobeerd wordt de mond te snoeren, anderen de taak van dienaar van en verkondiger van het woord hebben overgenomen. Zijn gevangenschap blijkt in ieder geval een positieve uitwerking te hebben op anderen die eerst terughoudend en bevreesd waren. Alleen je zou kunnen zeggen dat er sprake is van twee categorieën verkondigers. Er zijn er die het met goede bedoelingen doen, uit liefde voor hun Heer en Heiland, en uit liefde tot en geloofsverbondenheid met Paulus. Ze zijn zelf door de liefde van de Heiland aangeraakt en willen daar anderen van vertellen. Maar er is ook een categorie die de gelegenheid aangrijpt om op deze manier Paulus eens even een trap na te geven. Ze doen het uit rivaliteit en uit afgunst. Ze willen duidelijk maken, Paulus, joh, we hebben jou helemaal niet nodig. Want u moet weten dat het allerlei irritaties had opgeroepen dat Paulus er zich schijnbaar op liet voorstaan dat hij van Gods wegen een geroepene was. Zo werd dat in ieder geval door een bepaalde categorie gemeenteleden ervaren. En ja, nu hij gevangen zit, nu zien ze hun kans schoon om hem eens heel fijntjes te laten merken dat hij gemist kan worden als kiespijn. Zij kunnen op hun manier en met hun gaven en met hun talenten het woord van God ook wel verkondigen. Nou, u zult waarschijnlijk wel begrijpen dat Paulus diep geraakt en pijn gedaan moet hebben. Als je zo door medebroeders onderuit gehaald wordt, gekwetst wordt in je diepste roeping van Gods wegen. En dan zou je verwachten dat hij flink tegengas gaat geven. Hè? En dat hij ze met gelijke munt gaat terugbetalen. Maar daar is bij Paulus geen sprake van. Hij weet hoofdzaak en bijzaak op een bijna luchtige manier te onderscheiden. En hij weet de aanvallen van de concurrenten te relativeren en terug te brengen tot de juiste proporties. Uiteindelijk gaat het niet om mij. Het gaat niet om mijn persoon, zegt Paulus. En het gaat ook niet om mijn manier van verkondigen. Het gaat alleen om Christus, de gekruisigde en opgestane. Door hem is hij gegrepen en door hem is hij als zijn ambassadeur ingeschakeld in zijn dienst. En daarom is Paulus te midden van al die verdachtmakingen en te midden van alle concurrerende medebroeders rustig. Het gaat immers niet om hem, maar om Christus. En daar zie je een dienaar van het evangelie in het hart. En ik denk dat we daar nog heel wat van kunnen leren. Want laten we heel eerlijk zijn, doorgaans zijn we ook in de gemeente van Christus nogal gauw op onze teentjes getrapt. En we voelen ons al snel beledigd en niet serieus genomen en tekort gedaan. Als ambtsdragers, maar ook als gewone gemeenteleden. En we houden graag vast aan eigen gelijk. En ons inzicht, ja, daar moeten alle andere inzichten toch eigenlijk voor wijken. Paulus leert ons vanavond door zijn laconieke manier van reageren te relativeren. Weet je plaats voor Gods aangezicht. En bedenk dat je niet meer bent dan een slaaf van Jezus Christus. En een slaaf van Jezus Christus zijn betekent dat ten diepste niet in de weg van de navolging ook lijden. Ik moet denken aan een uitspraak van de reformator van Genève, Johannes Calvin, die ooit gezegd moet hebben: laat me maar verteerd worden, als ik maar van nut ben voor de Heere mijn God. Als Christus maar wordt groot gemaakt. En dat is ook de instelling van een man als Paulus. Nee, denk niet dat hij alles voor zoete koek slikt en dat het hem allemaal niet zoveel scheelt wat er gezegd wordt en wat er verkondigd wordt. Hij is beslist niet onverschillig. Hij is een gelovige realist. Dat wil zeggen dat hij de realiteit ziet door de bril van het geloof. En dat geloof leert hem waar het ten diepste op aankomt en omgaat in leven en sterven. En waar komt het nou op aan in leven en sterven? Dat is toch niemand anders dan Jezus Christus. Het gaat toch om dat vreemde, aanstootgevende evangelie van de vrijspraak door het bloed van onze heiland. De Christus van de schriften, hij dient verkondigd te worden als evangelie, als goed nieuws, waardoor we werkelijk worden gered en in de vrijheid worden gezet. Hij die komend van al zo hoge is geworden wat wij zijn, vlees van ons vlees. Hij die ons bestaan gedeeld heeft van de ontvangenis in de moederschoot aan tot in de diepte van het graf toe. En waar hij verkondigd wordt, waar hij van hogerhand wordt geproclameerd, daar wordt tegelijkertijd duidelijk dat dat niet maar een soft gebeuren is. Want hij staat niet buiten de werkelijkheid van ons leven. Hij is één met ons in alle levenssituaties en onder de meest erbarmelijke omstandigheden. En als er één is die weet heeft van lijden, van eenzaamheid en van strijd en van pijn, dan is het Christus. Hij die als geen ander werkelijk medelijden kan hebben met ons. Hij die zelf onder de last van dat lijden zich gebukt heeft. Het kruis heeft verdragen en gedragen. Gesmaad, bespot omwille van mij. En mijn broeder en zuster, als ik dat ga zien. En als ik dat met heel mijn hart leer geloven. Dan kan ik me met Paulus en allen die de verschijning van de Heer Jezus hebben liefgekregen. Alleen maar verheugen. Als op wat voor manier dan ook Christus wordt verkondigd. Want uiteindelijk draait alles om hem. De levende die Heer is van hemel en aarde. En die ook mijn kleine leven in zijn doorboorde handen vasthoudt. Is dat uiteindelijk niet de diepgang waar het in de verkondiging van het evangelie om dient te gaan? En toen ik van de week zo bezig was met de preek, moest ik weer terugdenken aan mijn studententijd. Wekelijks kwamen we als leden van de gereformeerde theologische studentenvereniging Voetjes op verschillende plaatsen in Utrecht, in kerken en gebouwen, bij elkaar voor het houden van de zogenaamde preekoefeningen. Een tweede of derdejaars student hield de preek. En vervolgens werd de preek op de snijtafel van de kritische medestudenten gelegd om tot op het bot toe ontleed en van commentaar voorzien te worden. We wisten immers of het exegetisch en dogmatisch en homiletisch wel allemaal klopte. Nou, ik kan u verzekeren, er bleef meestal niet zo bar veel overeind staan van de gehouden preek. Want ja, volgens de regels van de theologen in spe, die op punten en komma's de zaak wisten uiteen te rafelen, deugde er meestal helemaal niks van. En je kreeg op die manier wel het een en ander te verwerken. Maar ja, daar was niks mis mee. Je moest het immers nog leren. En aan het eind van de avond gaf dan een van de hoogleraren of een theoloog uit het land die als gast was uitgenodigd, eindkritiek. Die gaf dan zijn visie op het werkstuk van de predikator. Ja, en die kritiek kwam soms ook hard aan. De puntjes werden nog weer eens even op de i gezet. En er werden tips gegeven hoe het in de toekomst verbeterd kon worden. En soms gaf zo'n eindkriticus zelf een hele nieuwe schets voor de opbouw van een preek. En denk nou niet dat er alleen maar slachtpartijen plaatsvonden op die avonden en dat er geen enkel woord van waardering was. Want ik moest van de week weer denken aan de onvergetelijke professor Dr. Simon van der Linden. Dat heb je misschien als je ouder wordt. Dan ga je terug naar het verleden en dan komen allerlei herinneringen uit het verleden weer boven. Maar Simon van der Linden kon vlijmscherp zijn in het beoordelen van een preek. Maar hij liet zich ook meermalen in het hart kijken. Als hij toch ook mild werd. En bij alle afkeuring van de preek waarvan niks deugde, toch zijn waardering ervoor uitsprak. En weet u wanneer dat gebeurde? En daarom dacht ik er weer aan. Dat gebeurde als hij zei: ik merk dat meneer de predikator toch een goed woord van de Heer Jezus heeft gesproken. En mijn broeder en zuster, is dat niet de diepgang waar het te allen tijden om dient te gaan? Er mag kritiek geleverd worden. Kritisch zijn is goed, dat betekent onderscheiden. Waar gaat het nou eigenlijk om? En er mogen kritische vragen gesteld worden. En er mag van mening worden verschild over allerlei dingen. Maar als Christus wordt verkondigd, en als hij wordt aangewezen en aangeprezen als de vaste rots van ons behoud, dan word ik blij. Dan kan ik me er alleen maar over verheugen. werkelijke diepgang, dat is niet dat je een heleboel kennis aangaande de Bijbel krijgt aangereikt en dat je kunt zeggen, ik heb nieuwe dingen geleerd. Dat wist ik nog helemaal niet. Niet dat dat onbelangrijk zou zijn. Maar echte diepgang. En het bijwonen van elke kerkdienst is toch dat je Jezus alleen overhoudt. En hem belijdt als je Heer en God. Als Christus maar verkondigd wordt. Als redder van de wereld. Dat geeft diepgang. En daar kan ik me elke keer opnieuw van harte in verheugen. Want Christus is overwinnaar. En niets en niemand kan me ooit uit zijn middelaarshanden rukken. Geprezen zij zijn heerlijke naam, nu en tot in eeuwigheid. Want ik heb de vaste grond gevonden, waarin mijn anker eeuwig hecht. De dood van Christus voor de zonde, van eeuwigheid als grond gelegd. Amen. in verbondenheid met allen die de verschijning van de Heer Jezus hebben liefgekregen, willen wij met de kerk der eeuwen en de kerk van alle plaatsen ons geloof belijden in de drie enige God. Met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Wij zingen daarna de lof van God. U alleen, u loven wij. Psalm 75, vers 1. Ieder spreken in het hart, ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, is gezeten aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de heilige, algemene christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij samen bidden. Heere onze God, geprezen zij uw heerlijke naam, nu we aan het einde van de zondagse erediensten zijn gekomen en weer naar huis gaan de nieuwe week in. Dank dat deze dag en deze erediensten vol mochten zijn van uw liefde en trouw. Uw voortdurende zorg voor ons leven is duidelijk aan het licht gekomen. En daar willen wij u hartelijk voor danken. Grote God, gij hebt uw woord gegeven, nog voor wij u iets vroegen. En dat is voor heel ons leven, ja voor de dood genoeg. Uw woord is daad, o Vader, werd brood in de woestijn, werd mens en is ons nader dan wie onze naasten zijn. Wij bidden, maak zichtbaar uw genade door ons en om ons heen. God die uw woord gegeven, uw Zoon gezonden hebt, en naar zijn beeld het leven van wie u kent herschept, wees door uw geest met allen die hebben ja gezegd, dat zij die staan niet vallen. Maak gij ons trouw en echt. Vader, dat uw liefde ons blijkt. Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Geest, zend uw troost ons neer. Drie-ene God, u zij al de eer. Amen. U mag uw gave geven en wij zingen daarna ons slotlied, Psalm 68, het 10e vers. Ontvang de zegen van de Heere onze God en gaat als gezegende mensen deze nieuwe week weer in om tot zegen te zijn voor elkaar en voor allen die God op uw weg plaatst. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.